Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan het 52e vers, hoe zoet ze mij uw redenen geweest. En ook het 53e vers, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 52 en 53 van 119. Doen we ook vanmiddag in verbondenheid met de Kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het christelijk geloof. En zingen we aansluitend de 10e vers van 143. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Uw goede geest bestier mijn schreden. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag, wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we eens met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Grote en heilige Heere in de hemel, opnieuw mogen we als gemeente samenkomen in dit huis van gebed. Om onderwijs vanuit de schriften te ontvangen, om u de levende God in het gewaad van het woord te ontmoeten. Heren, hebben we het gezongen met elkaar, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Heren, daarmee belijden we het dat we van huis uit geen hand voor de ogen kunnen zien. Dat we zo gemakkelijk het spoor bijster raken. Dat we zo gemakkelijk verdwalen. Ja, dat we ten diepste verdwaald zijn. En van huis uit een verkeerde weg bewandelen. Een weg die bij u vandaan gaat, een doodlopende weg. Maar dan komt u weer met dat evangelie. Met uw trouwe zorg, uw genade die u laat verkondigen, de dienst der verzoening die ook vanmiddag weer zijn voortgang mag hebben. En Heer, hoe zouden we het opmerken dat u het zelf bent die tot ons spreekt, als u van de menselijke woorden geen goddelijke woorden maakt. Als u ons niet doet opmerken dat u de menselijke stem gebruikt om een heilsboodschap door te geven. Heer, en dat is ons gebed ook vanmiddag. Dat u met woord en geest bij ons bent. Dat u uw geest als het ware aan dat woord bindt. Opdat we het verstaan, u bent het zelf die tot ons spreekt. Heren, en dan kunnen we er verwonderd over zijn dat u die heilige, die schepper van hemel en van aarde. En als we dat op ons in laten werken, hoe groot de schepping niet is. Hoe groot bent u de schepper dan wel niet. Dat u tot ons spreken wilt. Dat zelfs de engelen het gelaat bedekken vanwege uw heiligheid en volkomenheid en majesteit. En zondige mensen zijn hier vanmiddag bijeen. En wilt u met uw woord in het midden zijn, Heren, we danken u daarvoor. Wat een geweldig woord, wat een geweldige daad die u hiermee verricht om uzelf bekend te maken. Aan mensen die het telkens weer verknoeien. Iedere week als we weer terugkijken op de dagen die achter ons liggen, dan brengen we niet veel van terecht. Maar dat u ons aan wilt zien in dat kruis, waar u in uzelf al de schuld naartoe getrokken hebt, waarin u vergeving laat verkondigen. En Heere, mag die genade ook vanmiddag weer in rijke mate druppelen op de gemeente, want dat bindt ons allen, wie we ook zijn, of we nu met vreugde, zegening, voorspoed naar de kerk zijn gekomen, Of juist met allerlei vragen, tegenslag, moeite. Hoe de levenssituatie ook verschillend kan zijn, dit hebben we allemaal nodig. Leven van uw genade. Leven van uw geest. En Heere, dat wilt u ook werken. U heeft ook beloofd dat u het gebed om uw geest zult verhoren. En daarom mogen we u ook danken dat u die belofte gegeven hebt. Dat u naar uw eigen woord in ons midden wilt zijn. En dat u deze dienst een goede dienst laat zijn. Goed, omdat uw naam de eer ontvangen. Uw koninkrijk uitbreiden, ook onder ons. Wees dan bij ons ook als we een taak hebben, koster, organist. Maar ook wanneer we onze gaven geven, mag het alles zijn tot uitbreiding van uw dienst. En tot afbreuk van het rijk van de duisternis. Zo leggen we deze dienst in uw hand. Maak het goed en hoor zo ons gebed. In Jezus' naam alleen. Amen. We willen het woord van God openen. In het Oude Testament. Het ene laatste Bijbelboek. Zacharia. En zoals u allemaal waarschijnlijk wel weet, Haggai, Zacharia, als u die twee namen hoort, dan is eigenlijk het eerste wat bij u boven moet komen, oh ja, die tempelprofeten, hè, zo worden ze wel eens aangeduid. Het volk van Israël is in ballingschap geweest. Keer terug naar Jeruzalem, hè, Kores die staat dat toe, die heeft een andere politiek. En die volken die allemaal door Nebukadnezar weggevoerd zijn, die mogen weer terug. Ja, en wat doe je dan hè, als je in een verwoeste stad terugkomt? Ik stel me dat wel eens zo voor als je die beelden ziet van Syrië, van Homs en al die andere plaatsen. Wat is dan het eerste wat je zou doen als je in zo'n plaats weer terug zou komen? Heel Noordwijk ligt in puin. Je bent gevlucht en je komt weer terug. Ja, je zou niet weten waar je beginnen moet. Hè. Als je in ieder geval eerst maar een plekje hebt om vannacht te slapen. Nou ja, dat vind je dan nog restanten van je eigen woning misschien wel. Ja, en dan wil ik morgen wat eten. Nou ja, dat staat natuurlijk bovenaan. En dat hebben die Israëlieten ook gedaan. En dan proberen ze gaandeweg weer hun bestaan op te bouwen. En ze zaaien, ze oogsten, ze... Ja, en als ze dan zo die korenvelden zien, dan denk ik, nou, val niet tegen. Als we dit straks binnenhalen, 50 mut tarwe. Maar ja, dan halen ze het binnen. En dan kijken ze naar die korrels. En dan zitten er allerlei ziektekiemen in. De helft kan weg. 30 mut. Valt tegen. En als ze de druiven plukken. Nou ja, die kar ligt wel helemaal vol. Maar uiteindelijk zijn al van die verschrompelde druifjes blijkbaar. En ja, er komt weinig uit. De helft naar wat ze rekenden. En er ontstaat moedeloosheid. Hè? En dan komen er twee tempelprofeten op, die de leiders van het volk, Zerubabel, dat is de politieke leider, een nakomeling van David, en Jozua, dat is de hoge priester, een nakomeling van Aaron, die proberen het volk wat te enthousiasmeren, maar dat lukt niet zo goed, want ja, die oogsten vallen tegen. Ze hebben last van de buren. En dan komen die twee tempelprofeten op, Haggai en Zacharia, en die bemoedigen het volk, en dan zegt Haggai het op een wijze van, weet u hoe dit nou komt, dat u zoveel tegenslag hebt? U denkt alleen maar aan uw huis, aan het dak boven uw hoofd, aan brood op de plank. Maar u moet het huis van de Heer herbouwen. Hij zegt het zelfs op een wijze van, kijk maar op uw horloge vandaag, welke dag is het nu, hoe laat is het? Als we nu beginnen met de dienst van de Heer, dan zal de Heer ons vanaf dit moment ook zegenen. En zo probeert hij het volk te bemoedigen. Nou, Zacharia die preekt in precies diezelfde periode. Maar die doet het weer anders. Die krijgt namelijk een aantal gezichten te zien, visioenen te zien. En ik stel het me zo voor dat hij dan weer 's morgens als hij wakker wordt en hij krijgt zo'n visioen te zien. Dan gaat hij gelijk naar de mensen die aan de tempelplein bezig zijn. En mensen, de Heer heeft hier een boodschap voor me. Een boodschap die ik aan jullie mag doorgeven. Nou, en een van die boodschappen is dus Zacharia 4. Dan weet u dus een klein beetje waar we het moeten plaatsen. Wat er aan de hand is, hoe de politieke situatie is. En dan krijgt Zacharia, dus die tempelprofete, zoals ik hem maar even aanduid, die krijgt er een gezicht te zien. Het vijfde visioen. En dan lees het volgende. De engel die met mij sprak, kwam terug, wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik zie, en zie, een kandelaar. Geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen, met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de rechterkant van het olievaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en ik zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubabel, dus de politieke leider. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Genade, genade, zij hem. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die 7 zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en ik zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de 2e keer antwoordde ik en ik zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijfbomen die door 2 gouden buisjes gouden olie uit zich laten lopen? Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop zei hij, dat zijn de 2 gezalfden die bij de heren van heel de aarde staan. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmiddag nadenken over dit visioen. En u raadt eigenlijk al wat de kerntekst zal zijn. Dat is natuurlijk het 6e vers. Waar staat, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Dat is natuurlijk een woord dat tegen Zerubabel gesproken is. Maar we stellen wel voor onszelf de vraag, hè, is dit nou een gulden regel die ook op ons van toepassing is? Dat wij deze woorden mee naar huis nemen en in al het kerkelijke werk, het persoonlijke werk, die regel hanteren, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Nou, op die praktische spits willen we ons richten vanmiddag. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik verder nog de volgende afkondigingen voor u. Ja, betreft alleen de collecten, die straks gehouden zal worden. De eerste is plaatselijk de diaconie. De 2e is instandhouding eredienst. En de 3e collecte is voor het kerkgebouw. Aansluitend willen we dan met elkaar gaan zingen Psalm 18. En wel in de berijming die je in weerklank vindt. Het 8e vers, gij immers zult het arme volk verhogen. Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt. En ook Psalm 18, het 10e vers 8 en 10 van Psalm 18. Gemeente, u kent allemaal het voorbeeld wel van de strijd van Israël tegen Amalek. Israël gaat uit Egypte en eigenlijk op een hele lafhartige, laaghartige wijze wordt Israël in de achterhoede aangevallen door Amalek. Hè? En Israël moet zich eventjes weer heroriënteren en ja, de volgende dag gaat die strijd plaatsvinden. En dan is het eigenlijk een wat wonderlijke situatie, zoals de schrift dat beschrijft, Jozua. De andere Jozua, als het aan dit gedeelte over gaat. Maar Jozua, die is dan de bevelhebber van het leger. Terwijl de soldaten natuurlijk nauwelijks geoefend zijn. Maar Mozes, die gaat de berg op. De aanvoerder van het volk, hij die Israël uitgeleid heeft. En hij bidt. En dan zie je eigenlijk het volgende tafereel beneden, onder, in het dal. Daar treffen die beide legers elkaar. En op de heuvel bidt Mozes. En dan omschrijft de Bijbel het als volgt. Als Mozes zijn handen omhoog houdt, is de strijd ten gunste van Israël. Als hij bidt, als hij zich afhankelijk weet van de Heere, dan haalt Israël de overwinning. Maar zodra hij aan moeite overgeeft en vermoeidheid en hij laat zijn handen zakken, dan is Amalek de winnende partij. Nou ja, uiteindelijk wordt Mozes ondersteund, hè, door Aaron en Hur. U kent die geschiedenis. Maar nu een vraag. Hè. Waar is nu uiteindelijk die strijd beslecht? Ja, natuurlijk en op de berg en onder in dal. Nee, als u moet kiezen. Waar is de strijd beslecht? Wat is uiteindelijk bepalend geweest voor de overwinning? Ja, eigenlijk weet u wel met mij het antwoord. Op die berg. Natuurlijk, Jozua moest vechten. Als Mozes met zijn handen omhoog zou gestaan hebben en de legers zouden niet in actie gekomen zijn. Ja, ik kan het mijn scenario niet helemaal voorstellen, maar bij wijze van spreken, dan was de overwinning niet behaald. Maar was er niet gebeden? Hoeveel tactiek en vernuft Jozua in de strijd geworpen zou hebben, hij had het verloren. Dus waar is de strijd beslecht? Bij dat gebed, bovenop die berg. En ik zou zeggen, als u dat beeld nu vasthoudt, ja, dan hebben we de tekst te pakken. Niet door kracht, nog door geweld beneden, maar door mijn geest. Door het gebed. Op die berg. Daar is de overwinning behaald. En u mag wat mij betreft die lijn ook direct doortrekken. Waar is uiteindelijk de overwinning behaald? Op die heuvel daar ginds. Met dat ruw houten kruis. Daar is de overwinning behaald. En het is heel mooi dat Zacharia het zo verwoordt. Niet door kracht. Evenmin door geweld. Hè, niet door het getal. Niet door de sterkte. Niet door de techniek. Niet door alle inzet die we plegen. Maar uiteindelijk is Gods geest bepalend voor de overwinning. En ik zou zeggen, houd dat gewoon maar vast. Dan heb je de hele preek te pakken, ook als je straks naar huis gaat. Blijft natuurlijk wel de vraag, wat betekent dit nu heel concreet voor ons? Hè? Hoe moeten wij dus staan in het leven met dit tekstgedeelte als achtergrond? En daarom nogmaals, laten we gewoon maar eens kijken naar deze geschiedenis. Ik begin bij vers 1, hoofdstuk 4, vers 1. Het is inmiddels het vijfde nachtgezicht, zoals we dat wel eens noemen, het vijfde visioen. Er is blijkbaar een engel die regelmatig spreekt met Zacharia de profeet. En dan lezen we in vers 1, de engel die met mij sprak, dus ook in het voorgaande gedeelte heeft hij al gesproken met de profeet. Die komt weer terug en die wekt mij, die tikt me als het ware op de schouder, zoals u uw zoon morgen wakker maakt. Jo, wakker worden, schooltijd. En hij maakt me wakker zoals iemand die uit de slaap gewekt wordt. Nou, Zacharia doet zijn ogen open. Dus het is geen droom, hè? Niet dat dat een heel wezenlijk verschil is, maar een visioen dat hij waarneemt. Want normaliter ziet hij dat schilderijtje aan de wand hangen in zijn slaapkamer en de andere prularia die hij heeft staan, maar nu niet. Nu krijgt hij gelijk iets voor zijn oog te zien. En heel mooi is het ook, de engel die vraagt het om hem te beschrijven. En het rijke daarvan, daardoor weten wij ook wat hij gezien heeft. Er zit geen tekeningetje bij. Maar hij krijgt een beschrijving. Wat ziet u? En dan zegt Zacharias wat hij ziet. Ik zie een kandelaar. Geheel van goud. Met een olievaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast. En aan de rechterkant van het olievaatje en aan de linkerkant ervan. Ja, er staat geen tekening bij, hè? Dat is natuurlijk een klein beetje lastig ook voor ons nu vandaag. Wat stelt u zich hier voor, hè? Ik heb me die vraag natuurlijk ook afgelopen dagen gesteld. Ja, 7 lampen. Kijk, de eerste gedachte, toen mijn ouders jaren geleden naar Israël waren geweest, kwamen ze terug en heb je wat souvenirtjes bij je. Nou, en een van die souvenirtjes was zo'n koperen menorah. Kent u wel, hè? Met die 6 armpjes als het ware en dat middenstokje. Dus 7, de 7 armige kandelaren, zoals die wel eens aangegeven wordt. En wat konden wij dan thuis doen? Want bovenin zaten dan wat openingetjes, kon je een kaarsje in prikken. Nou ja, die stak je dan aan, hè? Weet je dat beeld? Het is de vraag of dat helemaal zo overeenkomt met wat hij hier ziet. Want we moeten toch iets meer denken, even los van de vorm, hoor. Dat kan ik ook niet precies omschrijven, maar er zit olie in. Dus het is niet zozeer een kaars die heel geleidelijk opbrandt. En op een gegeven moment als die op is, nou ja, dan doof je hem en, of hij dooft zich vanzelf en je zet er weer een nieuwe kaars in. Maar er zit dus olie in. En mogelijk is die vorm nog wel steeds zo, want de kandelaar, dat woord dat hier gebruikt wordt, dat treffen we ook aan bij de inrichting van de tempel. Dan is er ook een kandelaar aanwezig en die wordt op een vergelijkbare wijze omschreven. Alleen dan was het regel dat de priester iedere keer die vaatjes bijvulde. Dat was een van de taken van de priesters of van de levieten, dat ze het bij moesten vullen, zodat het lampje bleef branden. Dat kaarsje, dat lampje bleef branden, voldoende olie in zat. Nou, blijkbaar wordt er hierin voorzien, want hij beschrijft het zo dat, nou laat ik het maar voorstellen, toch even als die 7-armige kandelaar met dan, ja, olielampjes bovenin. Maar moeten ze bijgevuld worden? Nou, eigenlijk niet. Hè, want er lopen 7 toevoerbuisjes, staat er, naar die lampen toe. Er zijn wat olievaatjes, een oliereservoir, daar komt dus de olie vandaan. Ah, maar dan moet je dat olievaatje bijvullen. Nee, zelfs dat hoeft niet, want er staan 2 bomen naast, 1 aan de rechterkant en 1 aan de linkerkant. En ja, hoe we dat precies moeten voorstellen, in vers 12 wordt het gezegd dat er dus gouden buisjes olie druppelt. He, dus die olie valt als het ware van dat blad van die olijfbomen af in die olievaatjes. En dan gaat het die 7 vaatjes naar de 7 lampjes van de kandelaar. Dat is het beeld, hè? Nogmaals, we kunnen het niet helemaal precies voorstellen, maar ik denk dat we inmiddels allemaal wel een indruk hebben van wat ziet Zacharia hier. En dan komt de vraag naar hem toe. Wat is dit nou? Wat betekent dit? En ik kan natuurlijk gelijk nu luisteren naar het antwoord van de engel. Maar misschien is het goed om even een pas op de plaats te maken. Wij proberen in gedachten dit ook voor te stellen. En als ik het nu zo zou vragen, wat ziet hij hier nu? Of beter gezegd, wat duidt dit? Wat wil de Heere met het tonen van die kandelaar, die 7-armige kandelaar met die toevoerkraantjes. Wat wil de Heere Zacharias en het volk hiermee onderwijzen? Kijk, kandelaar, ik zei al, er wordt hetzelfde woord gebruikt als die kandelaar die ook in de tempel stond, hè? En waar de priesters een heel ceremonieel hadden om die kandelaar regelmatig bij te vullen. Want ja, die lampjes mochten niet uit. En die olie die ze er moest gebruiken, nou, dat was niet ergens bij wijze van spreken een olieboer, met alle respect. Maar dat moest heel fijn en volgens een bepaald voorschrift gestoten worden. En die heilige olie mocht voor die heilige kandelaar gebruikt worden. En hij moest wel blijven branden. En ja, ik zou zeggen, wij als niet-Joden, hè, om het zo maar eens te zeggen, de christelijke gemeente van vandaag, wij begrijpen direct wat dat betekent. De kandelaar, dat is de dienst van de Here. De kandelaar, dat is de tempeldienst, waar de lamp brandt. Is God aanwezig. Waar de lamp brandt, is de heilige vertegenwoordigd. Die zeven armen, die zeven lampen, de zeven ogen van God die de hele aarde doorlopen, de heilige schepper van hemel en aarde is dan in ons midden. En dat was natuurlijk ook het symbool van de tempel. Gods aanwezigheid bij de mensen. Hij wilde onder ons wonen. En daarom moest die lamp blijven branden. Je zou het een beetje kunnen vergelijken. Ik heb me laten vertellen, ik weet niet precies of dat zo is. Dat wanneer de koning het koninklijk paleis verlaat, dan gaat de vlag neer. En komt hij weer terug, dan gaat de vlag weer omhoog. De vlag op het koninklijk paleis als bewijs ervan, de koning is er. Nou, dat is eigenlijk die kandelaar ook, die heilige kandelaar. Zolang de lamp brandt, is God aanwezig? Is hij in ons midden? Dus die kandelaar die is helemaal verweven met de tempeldienst. En later in de synagoge zie je dus ook dat hij met de vieringen van de Joden wordt hij aangestoken. Ik was 2 weken geleden nog in Westerbork. Kent u het doorgangskamp? Waar we 1000 Joden doorgangstransport zijn geweest. En om eigenlijk het leven in dat kamp zo gewoon mogelijk te maken, had de kampcommandant het zo geregeld dat ze daar dus ook synagogesamenkomsten mochten houden. En wanneer begon de dienst, hè, dat zie je op een van die foto's ook, dan zie je ze daar allemaal rond zijn tafel staan, als de kandelaar was aangestoken. De Heere is in ons midden. De Heilige is bij ons. Dus wat je hier als het ware ziet, olievaatjes die de kandelaar voorzien, olijfbomen die ernaast staan om de olietoevoer als het ware te garanderen, en de kandelaar brandt. God is in ons midden. De tempeldienst die wordt als het ware in oude glorie hersteld. Dat proef je als het ware in dat hele beeld. Nou, wij zouden dat antwoord zo hebben kunnen geven. Dan zou je zeggen, dan moet Zacharia dat antwoord toch ook zo weten. Hij is een Jood. Hij heeft dan de tempel in zijn oude glorie niet meegemaakt. Die was al verwoest. En waarschijnlijk is Zacharia geboren ook na de ballingschap. Misschien zelfs is hij in Israël al wel geboren. Want u weet, toen ze terugkeerden met Kores. Onder leiding van Zerubabel. Nou ja, even rond die tijd. Ik zit een klein beetje te rekenen. Hij zal in ballingschap geboren zijn. En dan mag hij profiteren. Dus de oude tempel, ja, die kent hij ook niet. En nu mag hij dit visioen, mag hij doorgeven aan Zerubabel, mag hij doorgeven aan Jozua. En toch vraagt hij hier, ja, maar wat betekent dat nou precies? Wat zie ik hier? Kijk, het punt zit niet zozeer dat hij die kandelaar niet kan duiden. Dat snapt hij wel. Dat heeft alles te maken met de tempeldienst. Dat heeft alles te maken met de opbouw van de tempel. Maar het grote punt is, hoe zal die opgebouwd worden? Hoe zal dat plaatsvinden? Kijk, dat de Heere in zal staan voor zijn werk, dat beaamt Zacharia. Maar hoe werkt de Heere dan? Als het ware, welke middelen gebruikt hij daartoe? En dan merk je in dit visioen dat het daar telkens om gaat. Hè? Ook in het vervolg, als hij uiteindelijk dan bij die bomen die aan de linker en aan de rechterkant staan. Ja, maar wat is dat dan precies? En dan geeft die engel blijkbaar niet direct antwoord. En dan zegt hij het nog een keer. Ja, maar even terugkomend, wat betekenen die bomen dan? Hij blijft met dat punt zitten. De Heere staat voor zijn werk in. Dat doet hij. Maar op welke wijze doet de Heere dat? Want kijk, Zacharia die mag het volk enthousiasmeren. Hij weet van de zorg van Zerubabel, de zorg van Jozua. weet natuurlijk niet precies hoe dat allemaal gegaan is. Maar die mensen, ja, die moeten in hun levensonderhoud voorzien. Ze willen een dak boven hun hoofd hebben. De tijd die gaat door. Je bent inmiddels alweer zo 20, 30 jaar verder. En die tempel die ligt nog steeds in puin. Nou ja, het fundament, dat begint zich te vormen. Dus je ziet wel enige voortgang, maar dat gaat allemaal zo traag. En nou ja, iedere morgen is het weer zo van, jongens, hoeveel bouwers zijn er vandaag? Even, er wordt er geteld, hè? Oh, 22. Zijn die zonen van Sarfat erbij? Ze sterke kerels, hè? En als je die erbij hebt, dan veel inzicht, kunnen goed metselen. Zo zitten ze te rekenen. He, van, ja, hebben we bekwaam personeel? Hebben we mensen die de schouders eronder kunnen zetten? Is het aantal voldoende? Want ja, als je die grote brokstukken, puin van de tempel, hoe kan dat herrijzen? Dus het is iedere morgen weer, behalve dan op de Sabbat, is de kwestie van tellen. Wie zijn er? Hoeveel zijn er? Hebben we het materieel binnengekregen? Is die bestelling van het hout nog doorgegaan? Ik stel het me zomaar voor. Kracht, geweld, aantallen, hoeveel personen. Dat is eigenlijk wat leidend is voor dat werk. En ze zien, als ze dat maar zo heel spaarzamelijk vordert, ja, zo komt het nooit gereed. En hij ziet een berg van problemen verrijzen. En dan komt deze bemoediging. Het is niet door kracht. Het is niet door geweld. Het is niet door het aantal bouwers. Het is niet door de deskundigheid van het personeel dat erbij is. Maar door mijn geest. En die grote berg van zorg, hè, wat je leest in vers 7. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Ook die hobbel wordt genomen. Ja, hobbeltje, nee. Een geweldig, immense hobbel. Een berg moet beslecht worden. Maar het zal gebeuren. En hoe gebeurt dat? Door mijn geest. Ja, maar je hebt die kracht toch nodig? En dat aantal is toch ook niet om te zeggen, nou ja, dat speelt geen rol. Hoe was het ook weer met die strijd met Amalek? Jozua, die moest wel strijden, tuurlijk, was een opdracht. Maar uiteindelijk werd de overwinning behaald op de berg. De strijd werd beslecht bovenop. En dat is wat hier Zacharia moet leren. En misschien mag ik die lijn ook doortrekken. Dat is mogelijk iets dat wij ook moeten leren. De Heere werkt niet door kracht, niet door geweld, maar door zijn geest. Geldt dat in alle situaties, hè? Als u een huis gekocht hebt en nou ja, wanneer hoop je het in te kunnen? Oktober, november. Ja, het moet natuurlijk een beetje meezitten met de bouw en het aantal mensen dat erbij betrokken is. Ja, misschien ook wel, maar in Gods Koninkrijk werkt het wel zo. Ik begreep dat er vanmorgen gepreekt is over Romeinen 8. Waar loopt dat op uit? Meer dan overwinnaars, hè? Door Gods geest. Dan zie je diezelfde regel weer terugkomen. In de psalmen kom je tegen, hè, dat te vergeefs bouwen de bouwlieden, zo God zelf het huis niet bouwt. Hè. Hij is het die mensen kracht geeft. Hij is het die mensen, ja, de levensenergie geeft om te doen wat ze mogen doen. Ieder op zijn of haar plaats. Dus het is wel een gulden regel die tot op de dag van vandaag geldt. En toen ik er zo afgelopen dagen mee bezig was met dit tekstgedeelte, vroeg ik mezelf ook weer eens af van, in hoeverre leeft dit voldoende bij ons? En wij hadden afgelopen woensdag, hadden we kerkenraad. Ja, het was met name een bezinnende vergadering die we zo twee keer per jaar houden. En ja, dan komen alle thematieken die in de gemeente spelen, land, de prediking en wat is de vrucht van, ja, alles wat er in de gemeente gedaan mag worden. Hoe is het met evangelisatiewerk? Hoe is het met, nou ja, een zorg die misschien speelt dat hier helemaal niet, hè, maar de middagdienst, hè, dat is bij ons in de gemeente. En tal van gemeentes wordt dan een steeds groter punt. Mensen die de gewoonte hebben gehad om gewoon twee keer naar de kerk te gaan, die breken plotseling met die gewoonte, worden er wat slordiger in en gaan maar één keer naar de kerk. En al dat soort zaken kwam voorbij, hè. Een zondagsschool waar we weer een aantal kinderen kwijtraken en ja, blijft die bestaan? Vinden we genoeg leiding daarvoor? Moet je erover nadenken? Ja, natuurlijk. Moet je over nadenken. En toch weer in het achterhoofd. Niet door kracht. Niet in het aantal. Maar door de geest van de Heer. Hè? Daarin ligt uiteindelijk de verwachting. En het is denk ik goed om elkaar daar weer op aan te spreken. En natuurlijk dan weet ik ook wel hoor dat... Wij zitten natuurlijk heel dicht tegen de Randstad aan Rotterdam. En het zal ongetwijfeld niet hier anders zijn als je kijkt naar de omliggende plaatsen als aan Leiden en vul maar in. Ja, kerken die na de oorlog gesloten zijn, hè? En daar hebben ze toch ook in de verwachting gedaan, niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest. Kerkgebouwen zijn al dichtgegaan. Diverse gebouwen zijn gesloopt. Misschien heeft u als gemeente ook wel actie ondernomen om het een en ander op poten te zetten. En ja, het evangelisatiewerk is niet van de grond gekomen. Ja, toen die en die nog bij de gemeente behoorden. Maar ja, die zijn toen verhuisd. En ik vul maar even in hoor, u mag dat allemaal voor uzelf doen. En we verbinden het heel snel aan personen. Aan mensen met talenten, met capaciteiten. En natuurlijk, die mag je gebruiken in je gemeente. Moeten we ook zelfs gebruiken. En toch is het weer... Niet door kracht, nog door geweld. Is het vandaag de dag ook niet? Ja, dat we het zoeken in het bijzondere, in het spectaculaire, in, nou ja, ik zou bijna zeggen liturgische vormen. En... Natuurlijk mag je over nadenken, moet je ook over nadenken. Niet door kracht, evenmin door geweld, maar door mijn geest. Het viel me sterk op, ik las dat gisteravond nog door. Als je een paar van die brieven hebt die Johannes op Patmos schrijft aan de gemeente... Nou, dan hapert er nog wel eens wat in die gemeentes. En wat blijkt dan iedere keer? Dat ze niet luisteren naar de woorden die de geest tot de gemeente zegt. En dat ze als het ware toch weer in hun eigen kracht en hun... Ja, we zetten onze schouders eronder en zo moet het wel kunnen. Want kijk, zodra we nog vol zitten als gemeente en ja, alles mag een bloeiende gemeente zijn. Ja, die andere plaats, hè, maar bij ons is dat gelukkig niet zo. Dan ontstaat er iets van die zelfgenoegzaamheid. En dan verwachten we het ook van onze eigen kracht. Dan verwachten we het ook van ons intellect en onze inspanning en onze bouw van hoe de gemeente gesitueerd is. Nee, niet door kracht, nog door geweld. Maar de Heere werkt door zijn geest. En het hele mooie is dat in Gods koninkrijk werkt die zoon het groot. Maar werkt die ook in het persoonlijk leven, dat het uiteindelijk niet is door... Kijk, hij kan wel stilzetten door een hartinfarct. Door die collega op het werk die ja, plotseling tot verandering kwam... en een bepaalde jaloersheid uitstraalde. En het heeft u aan het denken gezet. Kijk, die middelen die kan de Heer allemaal gebruiken. Maar zeker als je wat ouder gaat worden en je kijkt dan terug op je leven... En hoe komt het nou bijvoorbeeld? Hè? Ik weet uw gezinssituatie niet hoor, maar u voelt wel waar ik heen wil. Als u nou eens ziet, hè, het gezin. Ja, samen met mijn broer ben ik kerkelijk gebleven. Maar mijn twee zussen, ik verzin maar hoor, doen er niks aan. Ja, je moet er echt zelfs niet op een verjaardag over beginnen, want je zou ruzie krijgen. Zelfde opvoeding, zelfde catechese, onder dezelfde prediking gezeten... Ja, wat is dat, hè? En dat woord heeft bij ons de liefde in het hart gewerkt. En het mocht uiteindelijk groeien, zijn vrucht dragen. Gods verkiezing, ja, zeker waar. Het is de Heilige Geest die het werkt. De Heilige Geest die als het ware als een wind gaat, als een mosterdzaad, als een zuurdeeg. Je kunt het eigenlijk weinig navolgen en toch, hij werkt, hè? In al zijn kleinheid, in alle geringheid. En toch als je dan het verschil ziet tussen jezelf en familieleden die ermee afgehaakt hebben. Eigenlijk een wonder, hè? Ik vind het altijd zo heel mooi. U kent dat lied waarschijnlijk wel. Mac Shane. Hoe oud was die? 25, hè, toen hij dat lied schreef. Het wachtwoord van de hervormers. Eens was ik een vreemdeling, hè, voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, gevoelde geen smart. Ging hij dan niet naar de kerk? Jawel, ik stond blind en van verre, in mijzelf zo rijk, hè? Hij zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. En wat gebeurde dan? Maar toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Zie je, niet door kracht, niet onze inspanning. Want uiteindelijk als je naar die tempel kijkt, ja, die ligt in puin. En Spurgeon die zegt het zo heel mooi. Die tempel, dat is de godsdienst natuurlijk van het oude Israël. Maar dat is tenslotte ook de godsdienst van iedereen die tot geloof komt. Die aan het einde komt van mijn eigen kennen en kunnen. Want kijk, die tempel, dat had toch iets in zich van, Heere, we onderhouden uw geboden. We leven naar uw inzettingen. En u heeft het zelf gezegd dat u zegent degene die u lief hebben. En dat doen we. Er zit dus iets van een prestatie in. En dat je uiteindelijk erachter komt, onze prestaties lopen op niks uit. We redden het er niet mee. Maar toen mij Gods geest. He, dat is die geest van wedergeboorte. Dat is die geest van overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan kun je natuurlijk wel eens vragen, ja, hoe doet de geest dat precies? Nou, dit zegt het hoofdstuk er wel van. Kijk, we begrijpen niet alle details die de Zacharia hier ziet. Maar dit begrijpen we wel van dat hij hier zegt in vers 10. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Daar zit zoiets in van, Zerubabel, jij wil kijken hoeveel meters heb je weer gemaakt. Jij wil kijken hoeveel mensen staan er nu. Kijk, vorige week waren het er maar 22, één keer zelfs 25. Maar nou hoop je dat er 40 of 60 staan. Ja, dan zoek je het weer in het getal. En de verdubbeling, nee. Juist die kleine dingen, daar wil de Heer mee werken. En misschien is het aardig dat we dat voor onszelf eens meenemen. Kleine dingen, ook in ons leven, in je persoonlijk leven. Als je nou weten mag, hè. De liefde voor de Heer. De liefde voor zijn dienst. De vrucht die als het ware de geest werkt in ons leven. Als we dat kennen, als we dat weten. En ik zou het zo eens vragen. Kleine dingen in uw leven die veranderd zijn. Kijk, toen Paulus in Efeze kwam, toen predikte hij daar Christus. En jongens, je moet niet meer op die sterren letten. Je moet niet meer de lever lezen van een dier dat geslacht wordt, een offerdier. Nee, je moet het van hem verwachten. Ja, maar zeggen dan sommigen, die boeken die ik thuis heb staan, die mag ik dan niet meer raadplegen. Want er staan dan allemaal zaken in die strijdig zijn met dat geloof. Nou, gooi ze weg. En de een die wordt geënthousiasmeerd door de ander. En tenslotte ligt daar een stapel boeken. De waarde die wordt zelfs weergegeven in geld. En de vlam gaat erin. Nou, als je iets heel concreet maakt. Hè? Ik was 14, ik was 15. Nou, vul maar in voor jezelf. Ik hield erg van die en die muziek. Hè? Ah, mijn ouders hadden er wat moeite mee. En ik moest altijd mijn cd-speler wat zachter zetten. Of Spotify, hè? Daar luistert u dan naar. Ja, en de laatste jaren doe ik dat niet meer. Ben ik in veranderd. Ben naar belijdeniscategorisatie gegaan. En natuurlijk, ik zeg niet dat radicaal, totaal en toch. Ik las een poosje terug dat boek, misschien kent u het wel. Gedragen door de herder. Dat is een man uit Ridderkerk. En die heeft een hoge dwarslesie. Dus eigenlijk helemaal verlamd, hè. En het hele mooie van dat boek is, het is namelijk helemaal geen loftrompet of een heilige verering, integendeel. Ook alle fouten en feilen worden heel netjes beschreven, om het zo te zeggen. Ook het gezin waar die man uitkwam. Zondags was het studio sport en wat slordig in de kerkgang. Ja, ik zeg het zo hoor, omdat het staat ook in het boek hoor, dus ik verklap hier helemaal niks. En gaandeweg zie je daarin verandering komen. Het leven met de Heere, ja, dat vraagt ook stapjes. Kleine stapjes misschien, of soms een hele grote stap. En misschien mag ik het eens heel concreet vragen. En dat moet u voor uzelf ook maar eens beantwoorden. Toen u tot geloof kwam. Toen de belijdeniscategese ging doen. Het verlangen kwam om de naam van de Heere te belijden in het midden van de gemeente. De tijd ervoor. De tijd van nu. Zijn er nou dingen veranderd? Of zeg je nou echt hier vanmiddag, nou ja, de dag van de kleine dingen niet verachten, maar ik zou zo niks kunnen noemen. Nee. Op mijn 16e handelde ik net zoals nu ik 32 ben of 48 of vul uw leeftijd maar in. Helemaal niks. Ja, misschien hooguit gerelateerd aan het ouder worden, heb je andere interesses gekregen, maar nee, juist door die gerichtheid op de dienst van de Here. De liefde voor hem, hè. Laat ik het anders zeggen, dan voelt u een klein beetje de vergelijking waar ik naartoe wil. Voordat u verkering had en daarna. Wat is toen veranderd in het leven? Nou, als hij nou zou zeggen, niks, echt niks. Dan zou ik bijna vragen, heb je toen wel echt verkering gekregen? Het zou op zijn minst je weekritme hebben beïnvloed. Maar hoe ook jonge lui, hè, soms het wel eens aangeven, ja. Ging vroeger nog wel eens stappen. Maar ja, nou ik verkering heb, wil ik dat eigenlijk niet meer, doe ik het ook niet meer. En ja, zie je een levensverandering, hè? Nou, dat komt door de verkering. De liefde tot God. De Heilige Geest die de kleine stapjes als het ware in het leven werkt. Kijk, voor de een kan het een radicale bekering, hè, van zoals een Paulus. Maar soms ook heel geleidelijk. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Zacharia blijft toch met dat punt zitten. Ja, maar tuurlijk, door Gods geest. Maar even concreet, hoe doet de Heere dat dan? Wat zijn dan die bomen die ernaast staan? En daar blijft hij toch even zijn aandacht op vestigen, want kijk maar. Daarna antwoordde ik, en dan krijg je al het woordje antwoorden, dus er is al een vraaggesprek aan vooraf gegaan. En ik zei tegen hem, wat betekenen die twee olijfbomen, vers 11, aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant? En blijkbaar geeft die engel daarin niet duidelijk antwoord, want daar zit het punt voor Zacharia. Ja, maar heel concreet, wat betekenen die bomen dan? En nogmaals, wat moet ik me daarbij voorstellen? En dan krijgt hij het volgende antwoord. Ja, weet u dat dan echt niet? Het is eventjes, zou u toch wel moeten weten? Eigenlijk krijgen wij dat ook als antwoord. Maar toch, gelukkig de engel zegt meer. Dat zijn de twee gezalfden die bij de Here van heel de aarde staan. Ik zou bijna zeggen, zijn wij hier verder meegekomen met dit antwoord? Zegt u nu, ah, nou snap ik het. Nou bemerk ik hoe de geest werkt. Toch is het heel mooi wat hier staat. Twee gezalfden. Wie waren de gezalfd? Nou ja, Zerubabel, gezalfd als politieke leider. Jozua, gezalfd als hoge priester. Twee gezalfden. En de verklaarders die zeggen denk ik ook terecht. Ja, dat bedoelt hier de engel mee. Ja, maar waarom zegt hij dat dan niet zo? Waarom zegt hij dan niet, ja, maar dat zijn Zacharia en Zerubabel. Dat zijn Jozua en Zerubabel. Laat ik het zo zeggen. Toen waren dat Jozua en Zerubabel. En niet veel daarna, misschien een Ezra en een Nehemia, 50 jaar later. En weer later, nou ja, allerlei profeten die de Heere geroepen heeft en allerlei dienstknechten. En de dag van vandaag, allen die God in zijn dienst neemt om het evangelie weer uit te dragen. Of dat nu hier vanmiddag is, de ambten die de Heere wil gebruiken. Maar de plaats waar hij ons gesteld heeft, het zij in de politiek of in het maatschappelijke leven, de plaats waar hij ons geroepen heeft. En dat is juist het mooie. Er staan geen namen bij. Want dan zou je het gauw verbinden aan personen. En als die personen wegvallen, dan valt de dienst weer weg. Nee. Het is gekoppeld aan hen die door de Here daartoe geroepen zijn. Het heilig priesterdom waartoe wij allen gezalfd zijn om de naam van de Here uit te dragen. En zo werkt de Here. Niet door kracht, nog door geweld, maar door in alle eenvoud op uw werk in getrouwheid uw taak te vervullen. En ook toen het heel moeilijk was, ik zou bijna zeggen, op een christelijke wijze met deze zorg en problemen om te gaan. Er ging iets van uit. En het droeg ook bij aan de uitbreiding van Gods dienst, doordat het anderen jaloers maakte. Zo wil de Heer werken. In al zijn eenvoud. En we worden als het ware allemaal ingeschakeld om dragertjes te zijn van die geest. En op die wijze het kleine werk in Gods koninkrijk te doen. Niet door kracht, niet door geweld, Maar door mijn geest zal het gebeuren. Je kunt die geest overigens wel wederstaan. Dat vind ik altijd iets huiveringwekkends. Tweede Pinksterdag heb ik gepreekt over die geschiedenis van Saul. Hè. Is Saul ook onder de profeten? Hè, dat hij door de geest gegrepen wordt om te profeteren. Ja, dat is een prachtig moment natuurlijk. Hè, dat je Saul er onder de profeten ziet. Maar een paar jaar later zie ik hem bij die vrouw te Endor. Hè, en er is de geest van de Heere geweken. En laat dat niet gebeuren. En laat het ons voortdurende gebed zijn, Heere. We zijn hier in uw werkplaats. Vervul ons weer met uw geest. Want juist u werkt door uw geest. Het is niet onze inspanning. Het is niet mijn werk in een kerkenraad. Het is niet mijn inspanning op naar de plaats waar God ons geroepen heeft. Maar door uw geest wilt u werken. Zerubabel, heeft hij dit zelf allemaal nog meegemaakt? Zacharias, heeft hij de uitwerking hiervan gezien? Nou ja, 50 jaar later komen Esra en Nehemia. En toch, die tempel, hè, waar je hier het fundament van ziet, en je zou zeggen in pracht en praal kan die het niet halen bij wat Salomo had neergezet. Hij is veel mooier geworden. Want ik zie daar straks Jozef en Maria lopen. Nee, Jezus zelf, die in die tempelgebouwen doorgaat. En het ook aangeeft, meer dan Salomo is nu hier. Deze tempel die rijker is, die voller is dan hoe Salomo die ooit gebouwd heeft. En uiteindelijk is de vervulling concreet geworden toen daar die Heilige Geest uitstortte. En talloze aangeraakt werden op zijn eerste dag 3000 mensen die tot geloof komen. En dat werk gaat door. Het is allemaal heel klein begonnen. En dat werk gaat door naar die grote toekomst. Dat God zelf zal terugkomen. En de kandelaar? Ja, dan zal die niet meer nodig zijn. Dan lezen we in de Openbaring. En het lam zal de kandelaar zijn. Hij zal de ruimte, om het zomaar eens te zeggen, vervullen met zichzelf. En God zal alles en in alles zijn. En gemeente, dan blijft er maar één opdracht over. Als die grote dag aanbreekt, dat we er dan ook allemaal bij zijn. Amen. Laten we zingen. God groot maken het werk van de geest. Psalm 34. Het tweede vers komt. Maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. En ook het zesde vers. 2 en 6 van Psalm 34. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst komen we tot u in het gebed om u dank te zeggen voor de dag die we uit uw hand hebben ontvangen. En waarin we het mochten instemmen, komt, maakt God met mij groot. Heer, want dat is de lof die u waard bent om te ontvangen, want het is uiteindelijk uw werk. Hoe het zo klein begon in uw koninkrijk en hoe het uiteindelijk uitgebreid is en ja, dat woord zal klinken tot aan de einden van deze aarde, totdat die laatste toegebracht is die u op oog hebt, tot het getal vol is van alle die u geroepen hebt, opdat u uiteindelijk de eer ontvangen. En zo gaat u door als een mosterdzaad, als een zuurdeeg, met uw geest die het woord bekrachtigt en toepast. En ja, Heere, dat u niemand van ons voorbij gaat. En dat ook niemand van ons die geest wederstaat, afweert. Maar dat we ons laten leiden. Dat we gehoor geven aan uw oproep. Kom maar, zing maar mee. Beleid het. Maak hem groot. Heer, want in dat koor kunt u telkens nog zangers gebruiken. En roept u jong en oud. En geef ook, Heere, dat we telkens bij al onze kerkelijk bezig zijn en daar waar we geroepen zijn. Dat we uiteindelijk niet kijken naar getal en maat en kracht en spektakel en wonder en andere grootse bijzondere dingen. Maar dat we het mogen zien, het is uiteindelijk uw werk, uw geest, uw kracht, het gebed. Hoe de strijd niet door Jozua beslecht werd in het veld tegen Amalek. Maar het aanhoudende gebed van Mozes bracht de overwinning. En het is niet ons presteren te vergeefs bouwen de bouwlieden. Als u zelf het huis niet bouwt. En Heere, u wilt het bouwen. U wilt ondersteunen. U wilt bekrachtigen. Heere, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar het is juist onze levenshouding waar we of te weinig van u verwachten. Of dat we geheel op onszelf vertrouwen. Heere, leer ons het telkens weer te zien. Ook door de verkondiging van het woord. Die geest nodig te hebben, doorwaai uw hof. De wijze koning Salomo die sprak het al, we hebben het nodig. De wind van uw geest, om ons daardoor te laten leiden. Die afhankelijkheid, ook hier in de kerkelijke gemeente, de predikant en de gemeente verbonden. Heere, stel hem tot een zegen. En het woord dat hij mag uitdragen, zegen dat ook. En allen die u een taak gegeven hebt. En dan kunnen er voor ons wel eens bergen zijn van verschil met de cultuur waarin we leven. Het woord dat haaks staat op de levensvisie van menigeen vandaag. En zo vaak ons persoonlijk gevoel is er strijdig mee. En ja, het is een ploegen op de rotsen. En het evangelisatiewerk dat op een muur van onwil en ongeloof afketst. En hoe immens groot is die berg niet, maar die zal beslecht worden. En u gaat door. Zoals die boomwortel een weg ontwricht en een muur ontzet, zo gaat u in stilte met de kracht van uw geest door. En Heere, daarop mogen we hopen, daarvan mogen we het verwachten. En zo leggen we ons leven in uw hand. Aanvaard de dank voor al het goede dat u ons vandaag gegeven hebt. Wat geeft u onze voorrechten, dat we in vrijheid samen mogen komen. Mogen leven in een welvarend land met tal van zegening. Heere, bewaar voor vrijblijvendheid. Bewaar ook dat we ja, het woord wel horen, maar uiteindelijk ons niet laten leiden door dat woord dezelfde blijven. Dat het uiteindelijk tegen ons zal spreken. Heren, dat we gemist worden in dat grote koor die uw naam beleidt op die grote dag. Heren, voorkom dat. En des te meer met uw geest achtervolgt aan het woord met uw liefde, dat het ons overtuigen mag keer op keer van zonde, gerechtigheid en oordeel. Heren, dat de overste van deze wereld is geoordeeld en u heeft de overwinning behaald. En alles is in uw hand besloten. Heren, ga dan met ons mee als we deze plaats weer verlaten, brengen ieder weer veilig thuis. Stel ons tot een zegen waar we onze taken mogen hebben. Of dat nu in een werkkring is, op school weer, of als staan we buiten het arbeidsproces, of op welke wijze we ook bezig mogen zijn. Zegen de arbeid in uw dienst. En dat we als een lichtend licht en een zoutend zout daar onze taak mogen hebben. Heer, zo leggen we dit gebed voor u neer. Pleitend op uw eigen belofte dat we alles mogen vragen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. En om zijnentwil wilt u het gebed horen en verhoren. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, hij warp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En ook het negende vers 3 en 9 van het gebed des Heren. Ga dan heen in vrede en laten we bidden om de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.